Daarna openen we samen de Heilige Schrift. Deze morgen in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 17, de versen 11 tot en met 19.
En het geschiedde, als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten hem 10 Melaatse mannen, welke stonden van verre. En zij verhieven hun stem, zeggende: Jezus, meester, ontferm u onze. En als hij hen zag, zeide hij tot hen: gaat heen en vertoon uzelf de priester. En het geschiedde, terwijl ze heen gingen, dat ze gereinigd werden. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde weder met grote stem God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende. En dezelfde was een Samaritaan. En Jezus antwoordde en zeide: zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn die 9? Zijn er geen gevonden die wederkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zei tot hem: sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden.
Gemeente des Heren, vandaag naar gewoonte, goede gewoonte, een plaatselijke gewoonte, dankdag, waarin we terugzien op het achterliggende jaar. Een jaar waarin we ons werk hebben mogen doen. Oogst is binnengehaald. De kotters binnenkwamen met de vangst. En tegelijkertijd is het ook de laatste dag van 2025. De oudejaarsdag. Deze twee dingen samen geven gelegenheid en ook aanleiding om terug te kijken. En dat wordt ook veel gedaan deze dagen. Dat we de balans opmaken, en sommigen van u doen dat ook letterlijk, door alvast een eerste inschatting te maken. Met uw bedrijf voor de jaarafsluiting. Dat je al een eerste overzicht hebt van hoe het is gegaan. Wat de inkomsten waren. Inschatting van de kosten die je hebt gemaakt. En wat was de eerste indruk? Was het een moeilijk jaar? Een jaar om snel te vergeten? Of ging het wel? Het hield niet over, maar je kwam ook niet tekort. Het ging wel redelijk. Of was het gewoon een goed jaar? Een jaar waarin je goed verdiend hebt. Een jaar die je met tevredenheid afsluit. Zo kun je kijken naar de financiële cijfers van je bedrijf. Terugzien. Terugzien ook in deze wereld. In ons land. Ongekend toch, die politieke aardverschuiving. Een partij met 20 zetels in 1 keer terug naar 0. De machtsverhoudingen in Den Haag die ineens anders liggen. En zoals dan zich laat aanzien, komt er een hele andere coalitie. En wat moeten we daar dan weer van verwachten? Zal er nu eindelijk wel beleid komen? Want ook het achterliggende jaar stond in het teken van stilstand. Geen nieuw beleid. Terwijl er genoeg dossiers zijn die vragen om oplossingen, om besluitvorming. Terugzien, ook breder in deze wereld. Ook 2025 was een jaar waarin het conflict tussen Rusland en Oekraïne maar doorging. Er lijkt maar geen einde te komen aan dat bloedvergieten. 2025 was ook het jaar waarin meer en meer duidelijk is geworden dat de verhouding tussen de Verenigde Staten van Amerika en het oude Europa, dat die verhoudingen anders zijn geworden. En waar komen we daar dan in terecht? In de achterliggende dagen hebben we het gezien, ook in het Verre Oosten. Dat conflict wat er altijd al lag en sluimerde, maar steeds groter lijkt te worden tussen die grootmacht China aan de ene kant en Taiwan met op de achtergrond de Verenigde Staten aan de andere kant. Wat moeten we daar dan van verwachten? 2025, in de jaaroverzichten. Er is veel gebeurd. Er waren veel zorgen. Een heel aantal van die zorgen gaan ook mee het nieuwe jaar in. Dichter bij huis dan? Moeten we het hebben over de kerkelijke situatie? Nee, niet in de eerste plaats in de gereformeerde gezindte, maar in de christelijke gereformeerde kerken. De synode die hopeloos is vastgelopen. En nadien de chaos die alleen maar groter is geworden. En Velen van u kunnen er nauwelijks nog een touw aan vastknopen. Waar staan we nu ergens? En waar moet dat dan heen? Nu staat op de drempel van het oude en het nieuwe jaar. Terugzien. Ook in het persoonlijke leven. En dat ligt heel verschillend. Voor de een is 2025 een heel bijzonder jaar geweest. Een jaar om niet snel te vergeten. Een hoogtepunt. Je kwam tot een huwelijk. Of je vierde je huwelijksjubileum. Je mocht een kind ontvangen. Je werd voor het eerst of opnieuw grootvader, grootmoeder. Je deed examen. En weer een ander studeerde af. Je begon aan je eerste baan. Of je begon aan een nieuwe baan. Je maakte promotie. 2025, een jaar. Een mooi jaar. En voor anderen, en dat zijn de verschillende onder ons, een moeilijk jaar. Een jaar van veel verdriet. Een jaar met zorgen. Gestempeld door de zorgen, door de moeite, het verdriet. Soms heel stil, nauwelijks zichtbaar. Maar verschillende van ons hadden moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Zorgen omdat er zorgen waren op het werk. De zekerheid van de baan en van je bedrijf. Onzekerheid die daar kwam. Je studie, die ging juist niet goed. Het afgebroken en hoe het nu verder moet, daar ben je nog over aan het nadenken. Zorgen, ook in verschillende huwelijken, waar de spanningen opgelopen zijn en bij een aantal onhoudbaar is geworden. Huwelijken die daardoor uit elkaar zijn gegaan. Zorgen en spanningen in gezinnen, in families. Verhoudingen die stuk zijn gegaan. En hoe breng je dat weer bij elkaar? Dat heb ik nog niet eens gehad over de gezondheid. De zorgen die er bij verschillende zijn. Gebied van de gezondheid. Chronisch ziek. Psychisch ziek. En dan de lege plaatsen. Vanavond zullen we de namen noemen. Van hen die met ons het jaar zijn begonnen. Maar niet dit jaar zullen beëindigen. 2025. Hoe taxeren we het jaar? Hoe kijken we terug? En hoe vieren we dan de dankdag? Hoe zou dat kunnen? Dankdag vieren. Dankdag houden. De oudejaarsdag samen hebben. Ja, als we van onszelf uitgaan, dan wordt het niet zoveel. Maar dankdag voor Gods aangezicht. Deze laatste dag van het jaar, door stil te staan bij het woord van God, door te luisteren naar het woord van God, en vanuit dat woord licht ontvangen en dan zien Gods hand in ons leven, in ons gezin, in de gemeente. In ons dorp, ja, in heel de samenleving. Daarom eindigen we niet met onszelf, maar zoeken het bij de Heer. Om van Hem te leren wat het betekent werkelijk dankbaar te zijn. Laten we gaan luisteren naar het woord van God. De tekst voor de prediking is het geheel van de schriftlezing. Maar laten we als kernvers daaruit het begin van vers 16 nog een keer lezen. En hij, dat is die genezen en melaatse man. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor zijn voeten en dankte hem. Het thema van de preek, terugzien in dankbaarheid. Drie lijnen. Allereerst begint dat met het roepen om genade. In de tweede plaats is dat het roemen in genade. En als derde, rusten op genade. Terugzien in dankbaarheid. Als eerste dus roepen om genade. In de tweede plaats, roemen in genade. En als derde, rusten op genade. We hebben het Lucas-evangelie opgeslagen in hoofdstuk 17. En we zitten midden in het gedeelte wat gaat over de beweging die je ziet in het evangelie, dat de Heer Jezus vanuit het noorden terugreist naar Jeruzalem. Dat hij onderweg is naar Jeruzalem om daar te gaan lijden en te gaan sterven. En op die weg, dan ontmoet hij allerlei mensen. Op die weg gebeuren allerlei dingen. Maar op die weg spreekt de Heer Jezus woorden en doet hij wonderen. En zo is hij onderweg vanuit Galilea, reist door het gebied Samaria, onderweg naar Jeruzalem. En dan ergens, waar precies weten we niet, mogelijk in het grensgebied van Galilea en Samaria, vindt er een ontmoeting plaats. Een ontmoeting tussen de zaligmaker en een groepje mannen. 10 mannen die daar in contact komen met de zaligmaker. Wel op afstand. Ze zoeken hem op. Maar ze blijven op afstand staan en roepen naar hem. Waarom doen ze dat? Waarom komen ze eigenlijk niet wat dichterbij, zodat je een normaal gesprek kunt voeren en niet naar elkaar moet toeschreeuwen om enigszins je verstaanbaar te maken? Nou, deze mannen zijn melaats. Melaats. En dat is een nare ziekte. Het is een gruwelijke ziekte. Het is een ziekte waar in die tijd de mensen ontzettend bang voor waren. Wat het precies is geweest, als je de beschrijving op je in laat werken die we vinden in het Oude en het Nieuwe Testament, dan is dat een bepaalde huidziekte geweest. Misschien een verzameling van verschillende huidziekten. Een ziekte die ongeneeslijk is. Een ziekte, als je die had, dan werd je alleen maar zieker en zieker. En het werd al zichtbaarder. Je huid ging schilferen. En al heel snel kwamen er van die doffe witte plekken op je huid. En die doffe witte en harde plekken, daaromheen kleurde dan je huid paarsig blauw. En die vlekken werden steeds meer. En die vlekken die werden steeds erger. En de verbinding is wel gelegd tussen melaatsheid en lepra. Dat zou kunnen, al wordt er ook wel aan getwijfeld. Maar als het die ziekte is, dan hebben we er wel een beeld bij. Een huidziekte, een zenuwziekte die doorvreet. Waar het gezicht steeds meer vervuld wordt met allerlei knobbels. Akelig om te zien. Een ziekte die er ook voor zorgt dat de uiteinden van het lichaam, de vingers, handen, voeten, afsterven en uiteindelijk eraf vallen. Een verschrikkelijke ziekte. En wat ons wel duidelijk wordt als we de schriftgegevens op ons laten inwerken, een ziekte waar je praktisch niet van kon genezen. Als die ziekte je in de greep had, dan werd het erger en erger en het bracht je uiteindelijk tot de dood. In het Oude Testament wordt deze ziekte ook wel aangeduid als de ziekte. Of de plaag. Een verschrikkelijke ziekte die maar doorgaat en voortwoekert en uiteindelijk je naar de dood brengt. Meer nog, het was een ontzettend besmettelijke ziekte. Zo besmettelijk dat in de wetgeving van Mozes al was opgenomen dat als je leed in deze ziekte, dan werd je uitgesloten van de samenleving. Je kon niet in je huis blijven. Je moest je gezin verlaten. Geen plaats meer in de kring van de familie, niet in het dorp waar je woonde. Je werd uitgesloten, uitgestoten uit de gemeenschap van de gezonde mensen. En je moest je heil dan zoeken samen met andere melaatsen in van die melaatsen, van die leproze kolonies. Geen normale omgang met mensen. En als mensen wat voor je wilden betekenen, je familie, je naasten, dan werd er voedsel ergens op een plek gelegd. En met elkaar spreken kon alleen op grote afstand. Geen plaats meer bij de mensen, maar ook geen plaats meer bij God. De toegang tot de tempel, die was versperd. Daar was je niet meer welkom. In de synagoge, daar mocht je ook niet meer komen. En dat in de tijd dat de mensen het vooral moesten hebben van het horen van het woord. Buiten de mensen, buiten God, buiten de gewone samenleving en daar dan leven. En er golden scherpe voorschriften. Je moest afstand houden. En je moest ook herkenbaar gaan. En daarom iemand die melaats was, die droeg een wit kleed als aanduiding van de ziekte. En we lezen in de Bijbel, dan moest je je bovenlip bewimpelen. Wij zouden zeggen, je moest een mondkapje dragen. En als je dan in de buurt kwam van andere mensen en die zouden dan toch te dicht bij je komen, ondanks dat je zo herkenbaar was als zo'n ernstige zieke, iemand met een zo'n besmettelijke ziekte, dan moest je heel hard roepen, onrein. Onrein. En als dat nog niet genoeg was, moest je ook nog geluid maken met zo'n houten ratelaar. Om de mensen maar te waarschuwen dat ze op afstand bleven. Om die afstand tussen jou als de zieke, als melaatse en andere mensen maar te waarborgen. Die 10 mannen, waarvan we gelezen hebben in het Lucas-evangelie. Die melaatse. Hopeloze gevallen. Het enige wat ze kunnen doen is wachten. De ziekte die doorgaat, die doorwoekert, wachten totdat het einde komt. Tot uiteindelijk die onverbiddelijke dood een einde zou maken. Kunt u het voorstellen bij die melaatse? Dat je daar dankdag houdt. Als je dan midden in die situatie zit, in die omstandigheden, die ziekte die doorgaat en die doorvreet, dan heb je toch geen enkele reden om dankdag te houden. Zeker als je naar jezelf kijkt, je ziekte, de zorgen, buitengesloten, buiten de samenleving van het gegeven moeten leven, wat steun en wat warmte zoeken bij elkaar, bij jezelf geen enkele reden om de Heere te danken, toch? En daarom, het moet ook van de andere kant komen. Deze 10 melaatsen, deze mannen, die hebben van Jezus gehoord. Blijkbaar is, terwijl hun eten is gebracht in de contacten die er was, wel op afstand, is hun verteld van Jezus Christus. De Messias, de zaligmaker die gekomen is. Ze hebben ervan gehoord. Gehoord van die indrukwekkende woorden die hij spreekt. Maar ze hebben ook gehoord dat hij wonder doet. Ja, dat hij zelfs melaatsen geneest. En daar zoeken ze het. En ze horen dat gerucht dat hij in de buurt is. En ze zoeken hem op en ze benaderen hem om hun nood aan Jezus bekend te maken. Nee, ze wachten niet op een beter moment. Ze wachten ook niet op een volgende keer. Een volgende keer komt er trouwens ook niet. Want de Heer Jezus is onderweg naar Jeruzalem om daar te gaan lijden en sterven. Hij komt daar niet meer terug. En ze roepen. Jezus is in de buurt gekomen en ze naderen tot hem zover als ze mogen naderen, zodat Jezus hen ziet. Ze naderen zover dat Jezus hun hoort en ze roepen. Waar vragen ze om? Wat is het nu dat ze roepen aan Jezus? Is het van help ons? Nee, dat vragen ze niet. Wat ze vragen is dit: Meester, ontferm u over ons. Ze roepen, ze bidden om ontferming. Ze roepen om genade. Ze stellen niet de vraag van, maakt u ons alstublieft beter? Kunt u ervoor zorgen dat we het in onze omstandigheden wat makkelijker hebben? Kunt u ons wat meehelpen, zodat het wat goed komt, hè? Dat Jezus wat doet en dat zij wat doen? Nee, ze leggen hun nood eenvoudig weg bij Jezus neer. Ontfermt u zich over ons? Ze roepen om genade. Ze leggen het allemaal in zijn handen neer. En daarmee schrijven ze ook Jezus niet voor wat hij dan moet doen. Op welke wijze hij dan zijn ontferming biedt, zijn ontferming geeft of zijn ontferming laat merken. Deze 10 melaatse mannen, ziek. Een ziekte die het hele lichaam bedekt, van hun hoofd tot hun voeten. Helemaal daarmee aangedaan. Een afzichtelijke, een verschrikkelijke ziekte. Een ziekte die afstand geeft ten opzichte van mensen en zelfs ten opzichte van God. Dat beeld van die melaatsheid, dat beeld van deze 10 melaatse mannen, is dat niet het beeld van de mens? Wij, mensen, die van onszelf in de zonde en de ongerechtigheid leven. Melaats zijn, aangetast helemaal, waardoor er afstand is ten opzichte van God. Afstand zelfs ook van andere mensen, omdat er zomaar wat tussen zit. Melaatsheid, als het beeld van de mens. Toen bij die 10 mannen kwam Jezus langs. En vanmorgen komt Jezus Christus ook bij ons voorbij. Horen en zien wij hem ook. Hebben we vandaag geen reden om tot hem te roepen? Om tot hem te gaan? Niet met de gedachte, dat kan later ook wel. Want het komt er wel een later. Om tot hem te roepen vanuit de nood van ons leven. Omdat we zonder Christus, zonder de zaligmaker niet kunnen. En dan roepen. Roepen juist vanuit de zorgen. Juist vanuit de ziekte, de gebrokenheid. Vanuit ons zondige bestaan. Dat roepen tot God. Nee, dan niet roepen om zomaar hulp. Niet roepen in de zin van, nou, als u wat doet en wij wat doen, dan lukt het wel. Niet een roepen waarbij wij God voorschrijven wat er precies moet gebeuren. Maar een beroep doen op zijn ontferming. Of dat andere woord, wat er dicht tegenaan ligt. Tot hem gaan, die God die in Christus zo barmhartig is. Een warm, een brandend hart heeft. Waaruit zijn liefde, zijn eeuwige liefde blijkt. Is dat niet het begin van de ware dankbaarheid? Is dat niet wat de grond hoort te zijn onder ons dankdag houden? Dat roepen om genade, dat roepen om ontferming in het besef, in het geloof, in de overtuiging dat wij dat niet verdiend hebben. Zo roepen om genade. Ja, dat mag dan ook brengen tot een roemen in genade. Dat is het tweede. Deze 10 mannen. Deze 10 Melaatse mannen. Die verwachten het niet meer van zichzelf. Ze hebben zelf geen enkele mogelijkheid, geen middelen om hun nood, om hun diepe ellende op te lossen. Ze hebben er ook geen recht op. En ze vragen het nu allemaal van de Heer Jezus. Ze doen een beroep op zijn ontferming. Ze bidden hem om genade. En de zaligmaker, hij hoort hun geroep. Hij ziet hen, zo hebben we gelezen. Toen hij zag hun nood. En hij spreekt. Het moet toch een merkwaardig gesprek zijn geweest. Daartussen de Heer Jezus en die 10 mannen. Want de Heer Jezus loopt niet naar ze toe. Nee, hij blijft op die afstand staan. En die Melaatse hebben tot hem geroepen. Ontfermt u zich over ons, meester. En de Heer Jezus, die spreekt, die roept terug. Ga naar de priester. Laat je aan de priester zien. Hij komt niet dichtbij. Hij blijft op een afstand en hij spreekt, hij roept hen toe dat ze naar de priester moeten gaan om zich aan de priester te laten tonen. Dus geen woord van genezing. Ook niet een handeling dat hij zijn hand bijvoorbeeld op hun legt zodat ze genezen zijn. Ook niet het gebruik van een middel dat hij bijvoorbeeld iets maakt, een zalf van modder of wat dan ook, en dat op die zere plekken smeert. Niets van dat alles. Het is ga naar de priester en toon jezelf. En ergens is dat een hele merkwaardige opdracht. Want deze 10 mannen hebben namelijk helemaal niets bij de priester te zoeken. Ze hebben namelijk niks van die priester te verwachten. Die priester, die is er niet voor bedoeld in het geval van melaatsheid, om die melaatsheid te genezen. De priester is bedoeld om inspectie te houden. Als er een vermoeden is van melaatsheid, en het is nog onzeker of dat die ziekte er aanwezig is in het leven, dan was je verplicht om naar de priester te gaan, zodat hij onderzoek zou doen. Dat hij precies zou bekijken wat er aan de hand zou zijn met die plekken. Dat hij nauwkeurig zou inspecteren hoe het aan de hand is met je. Die plek op je arm of op je borst of op je been, op je rug. En dat hij heel nauwkeurig je lichaam zou inspecteren of er nog meer te zien is, wat wijst inderdaad op die gevreesde ziekte, de plaag. Zou het inderdaad zo zijn dat je lijdt aan de melaatsheid? Het is bij deze 10 mannen helemaal geen vraag. Ze lijden aan de melaatsheid. Dus ze hebben daar niets te zoeken. Inspectie doet een priester ook als iemand, als door een wonder, genezen werd van die ziekte. Deze mannen zijn helemaal niet genezen. Die zijn ziek en het is zichtbaar. Ze hebben helemaal niets te zoeken bij die priester. Die hoeft die inspectie niet uit te voeren, want ze zijn ziek. En die quarantaine van 7 dagen om definitief uitsluitsel te krijgen, hoeft ook niet plaats te vinden. Het is overduidelijk dat deze 10 mannen ernstig ziek zijn. En toch geeft de Heer Jezus de opdracht om daar naartoe te gaan. En als je dan kijkt naar de reactie van deze 10 melaatsen, deze 10 mannen. Ze komen niet met de vraag van, maar wat hebben we daar te zoeken? Ook niet met, wat bedoelt u precies? Hebben we het misschien, omdat u op een afstand staat, niet goed begrepen wat u zegt? Ze komen ook niet met de vraag, maar geef dan een teken dat het zin heeft om naar de priester te gaan? Ze komen ook niet met de vraag van, maar geef ons dan die genezing zelf, want dat hebben we nodig. Daaruit blijkt dan toch uw ontferming als u ons geneest. Niets van dat alles. Ze hebben ook niet gevraagd om hulp. Hun vraag was ook niet primair dat ze vroegen om genezing, maar ze vroegen om ontferming. En ze spraken hem aan als meester. Meester, ontfermt u over ons? Dus hadden het bij voorbaat al helemaal in zijn handen gelegd. U heeft het voor het zeggen. En we zullen doen wat u van ons vraagt. Ze kwamen met geloof. En nu gaan ze ook in geloof doen wat de zaligmaker vraagt. Want in die opdracht die ze krijgen, ga en toon jezelf aan de priester, daar zit een belofte in. Ze vroegen namelijk om ontferming. En dit is de wijze waarop de Heer Jezus woorden geeft dat hij zich over hen wil ontfermen. Ze baden om genade. En door in deze opdracht te gaan om te doen wat Jezus vraagt, daarin zullen ze die genade ervaren. Wat de Heer Jezus vroeg aan hen was gehoorzaamheid. Wat hij vroeg was zich helemaal vertrouwen op hem, zich toevertrouwen aan de zaligmaker, aan die meester waar ze hun beroep op hadden gedaan. En dan zo ook de uitkomst bij hem laten. Hoe het ook zal gaan. En is dat ook niet een les voor ons? Vandaag? Voor u, voor jou en voor mij? Is dat dan ook niet de grond onder ons dankdag houden? Dat we in gehoorzaamheid onze weg gaan. Dat we God op zijn woord vertrouwen. Dat op deze dankdag, op deze oudejaarsdag, niet mijn gedachten centraal staan. Niet mijn gevoel. Ook niet aan de ene kant mijn vreugde of juist mijn verdriet. Maar het woord van God. Dat we daarnaar luisteren. Dat we dat woord gehoorzamen en dat we ons aan de levende God toevertrouwen. Deze 10 melaatse mannen, die doen dat. Ze zijn gehoorzaam. En ze gaan die weg in vertrouwen op het woord van Christus. Zij gaan onderweg naar de priester. En terwijl ze dan onderweg zijn, dan zien ze het gebeuren. Ik zie daar een man lopen en die kijkt naar zijn buurman en zegt, joh, die plek in je gezicht, die is weg. Ja, maar kijk jij eens naar je handen. Dat zag er niet uit en het is weer helemaal gaaf en genezen. En een derde zegt, kijk eens op mijn rug, hoe ziet dat eruit? En ook die plek is weg. En een ander die liep te strompelen, die kan weer gewoon lopen. En ze onderweg naar de priester toe ontdekken ze bij zichzelf en bij elkaar dat ze genezen zijn. Dat al die plekken, al die wonden, al die knobbels, al dat afzichtelijk ook in het gezicht wat zichtbaar was, dat dat weggetrokken is en dat ze weer helemaal gezond, helemaal gaaf zijn. Hoe komt dat nou? Wat maakt het nu dat ze genezen? Is dat nu omdat ze naar de priester gaan, omdat ze die weg gaan naar de priester, in die weg gaan en omdat ze de middelen waarnemen die weg zijn gegaan, zodat ze die zegen zeker hadden kunnen verwachten? Gemeente, dat staat niet in onze geschiedenis. Kijk nog eens even mee in vers 14. In het midden van dat vers. Daar staat niet omdat zij heen gingen, maar terwijl zij heen gingen, dat ze gereinigd werden. In die weg van gehoorzaamheid, zich toevertrouwen op het woord van Christus, in die weg werkt Christus het wonder. Dus niet omdat ze het doen, maar terwijl ze die weg gaan in geloof en vertrouwen. En dat is nog steeds zo. De Heere die niet werkt omdat wij Bijbel lezen, maar terwijl wij Bijbel lezen. Niet omdat wij bidden, maar terwijl wij bidden. Niet omdat wij zo trouw naar de kerk gaan, maar terwijl wij naar de kerk gaan. Daarin en daaronder, daardoorheen werkt God. Waar begint nu de dankbaarheid? De ware dankbaarheid, waar begint die? Vanuit deze geschiedenis wordt het ons duidelijk, die begint op de knieën. Die begint met die roep om ontferming. Dat begint met het leren van gehoorzaamheid. Het je toevertrouwen op het woord van God. Ja, en dan kunnen die mannen hun geluk niet op. Dan wordt het gehoord. Dat ze genezen zijn. Dat ze roemen in dat wat zij ontvangen hebben. Deze 10 mannen, het geluk wat hun is overkomen, dat ze genezen zijn van de ziekte, van de plaag. Een ziekte waar je eigenlijk niet van kon genezen. En nu ze zijn genezen, ze zijn helemaal genezen. En hoe wordt nou dat geluk van deze mannen zichtbaar? Ja, van eentje daarvan weten we het. Maar die andere 9... Zijn ze naar de priester gegaan om zich te laten zien? Best mogelijk. Of zijn ze direct naar huis gegaan? Omdat de gang naar de priester niet meer nodig is. En dan probeer ik me zo voor te stellen dat ze thuis zijn gekomen. Dat ze de deur open doen en dat ze naar binnen stappen. Ja, iedereen, zijn mond valt open van verbazing, nietwaar? Want vader, moeder, ja, die was opgegeven. Daar was niks meer aan te doen. Daar had iedereen al afscheid van genomen. Een zoon, een dochter. De ouders die dat bij hun leven al gezien hebben, ons kind. Ja, dat wordt alleen maar zieker. Het wordt alleen maar erger. Ze konden alleen maar op afstand nog wat roepen naar elkaar. Af en toe wat eten klaarleggen. Maar contact was er niet. En nou stapt hij zomaar binnen. Schuift hij zomaar weer aan tafel. Ja, dat is het gesprek van de dag. En een buurman, een kennis, een familielid die weer door het dorp loopt en niet meer mee laat, maar punt gaaf, helemaal gezond, helemaal genezen. Ongelooflijk. Het komt bijna nooit voor. Wat bijzonder, wat een wonder, wat bijzonder om dat mee te maken. Zo ongeveer stel ik me voor dat die gesprekken hebben plaatsgevonden. En dat er een zekere opwinding was in zo'n dorp. Van tjonge, heb je dat gehoord? Nooit gezien en nu zou iemand genezen. En er wordt over gesproken. Totdat iedereen weer overgaat tot de orde van de dag. Niet waar? Want zo gaat het. We praten een paar dagen en dan is er weer wat anders. En weer wat nieuws en dan wacht het werk weer. En dan wordt alles weer gewoon. Die 9 mannen die kwamen in geloof. Die baden, die riepen om ontferming. Maar het was uiteindelijk niet meer dan een wondergeloof. Wat zijn ze nou vergeten? Wat zijn ze nou vergeten om te doen? Dat waar Psalm 50 over spreekt. En het zijn overbekende woorden. U kent ze vast wel. Psalm 50, vers 15. Roep mij aan in de dag van benauwdheid. Ik zal u eruit helpen. Ja, dan hebben wij de neiging om een punt te zetten. Maar er staat nog iets achter. En u zult mij eren. Wat ze vergeten, dat is de ware dankbaarheid. Dat is de lofprijzing. Dat is de aanbidding. Dat is niet eindigen in het wonder, maar eindigen in hem die dat wonder gegeven heeft. En er is er één die het wel doet. En het is nota bene een Samaritaan. Iemand die eigenlijk de schrift niet kent. Hij komt wel tot die aanbidding, tot die lofprijzing, tot het brengen van glorie op de levende God. En daar klinkt dan ook de vraag. De vraag van de Heer Jezus. Waar zijn de negen? Zou het kunnen, gemeente, dat in die tekening van die negen, dat wij onszelf herkennen? Laat ik het vanmorgen maar dicht bij mezelf houden. Ik herken mezelf daar wel in. Wel bidden, maar danken. In het bijzondere de hand van de Heer zien, maar in het gewone. In dat wat elke dag naar ons toe komt, wat we ontvangen uit de goede hand van God. We gaan naar het derde. Rusten op genade. 9 van de 10 die gingen door met hun leven. 1 keerde terug in dankbaarheid. Ik las ergens, het was de kleinst mogelijke minderheid. En het was een vreemdeling. Een Samaritaan. Er was eenheid, er was contact, er was verbinding toen ze allemaal melaats waren. Maar nu, 9 keren terug naar hun gewone leven. Maar die ene, die gaat als eerste naar Christus. Ons beeld, het zou zomaar kunnen dat we dat zien getekend in het beeld van die 9 mannen. Want van onszelf en op onze eigen akker, daar groeit zomaar de vrucht van de dankbaarheid niet. Je ziet het al overal in de Bijbel. Denk aan het volk in de woestijn. Elke dag begenadigd. Elke dag opnieuw dat manna uit de hemel. En wat hebben ze gemopperd. Wat hebben ze gescholden op dat laffe brood. We kunnen er ook zo wat van. Wel bidden. Maar niet dat loven en prijzen om dat wat de Heer geeft. Wel vragen. Maar zomaar vergeten om te danken. Wat wij gewoon zijn, dat is, en dat zit in ons leven, dat zit in onze aard. Klagen. Mopperen. En als het anders gaat dan wij denken, God zelfs verdacht maken. En dan betrap ik mezelf op, gemeente. En dan zeg ik het maar heel scherp naar mezelf. Dat ik wel hulp nodig heb, maar genade, ontferming. En dat blijkt ook uit de reactie van de zaligmaker. We vinden dat in vers 17. Dan klinken de 3 vragen. Zijn er niet 10 gereinigd? Waar zijn dan de 9? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? Hieruit blijkt dat Christus de dankbaarheid verwacht. Hij die kwam met zijn genade, met zijn ontferming naar deze 10. Hij had verwacht dat ze alle 10 zouden komen in aanbidding, in lofprijzen en in dankbaarheid. Het ontbreken van de dankbaarheid. Is dat hier niet het gevolg? Dat die genade niet in de diepte, in de breedte is beleefd en is doorleefd. Dat wat de Heere geeft, dat dat genade is. En dat woord kunnen wij ook zo makkelijk en zo snel gebruiken. Maar genade, gemeente. Genade, dat is onverdiende goedheid. In die tekening van die melaatse, als het de tekening van het beeld van de mens in de zon. Wat hebben wij dan verdiend? Als we werkelijk zien voor Gods aangezicht wie wij zijn in de afzichtelijkheid van de zonde, dan verdienen we toch niet meer dan de dood. En dat de Heere dan komt in zijn genade, in zijn ontferming, ook in 2025. Wat hebben we dan veel ontvangen? Heel veel. Waar we geen recht op hebben. Wat wij niet verdiend hebben. Dat er eten en drinken was. Dat we kleding kregen om aan te doen. Dat er een huis was die verwarmd was. Dat als we zorgen hadden dat er gezondheidszorg, medicatie en behandeling beschikbaar is. Dat we ons werk mochten doen. Dat we daarvoor de kracht kregen. Dat de oogst is binnengehaald. Enzovoort. 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 En wat vinden we dat vaak zo heel gewoon. Dat we dat gewoon maar ongedacht in onze mond steken, wegkouwen en doorslikken. Maar het is onverdiend. Het is genade. Echte dankbaarheid groeit daar waar de band is aan Christus. Dat we hem van harte lief hebben, omdat we het geleerd hebben, omdat we het gezien hebben. Zijn ontferming, zijn erbarmen, dat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat we niet alleen stilstaan bij de gave, maar vooral bij de gever van al dat goed. De gever van al die genade die we hebben ontvangen. En die ene man, die Samaritaan, die komt terug. Die komt direct terug. Dankbaarheid, dat groeit dan toch direct op. Daar kunnen we dan toch niet mee wachten. De ouderling van dienst die verwoordde het in het consistoriegebed als volgt. Het moet elke dag toch dankdag zijn. En zo is het. Elke keer opnieuw toch reden om de Heer te danken, te loven en te prijzen om zijn goedheid. Hij kwam, hij verheerlijkte God. Stond niet stil bij het wonder, maar bij de God van het wonder. Vers 16, hij boog zich neer. Er staat letterlijk, hij viel plat op de aarde neer in aanbidding. En hij dankte Christus voor dat wat hij had ontvangen. Nee, hij dankte hem ten diepste niet voor de genezing, maar voor zijn ontferming, voor zijn liefde. Deze man, hij keert terug. Daar zit een woord in van bekering. Die terugkeer. Een verandering van richting. Het gericht zijn op God. Die blijvende gehoorzaamheid. Die blijvende dankbaarheid om wat God geeft. Broeders en zusters, wij zien vandaag terug op 2025. En wat hebben we veel ontvangen? In de gewone dingen. Dan maak voor jezelf maar eens een lijstje. Dat is veel, dat is heel veel. En ook in de bijzondere dingen. Daar hebben wij toch alle reden om God te verheerlijken. Om hem te aanbidden. Om onze dank te brengen voor zijn onverdiende goedheid. Ja, maar hoor ik dan een broeder en zuster zeggen. Een jongere, een oudere. Maar die zorgen dan. En het verdriet. En er zitten er hier voor wie 2025 een moeilijk jaar was. Echt een moeilijk jaar. En ik wil daar niets van afdoen. Maar als ik jou dan de vraag stel. Heb je het alleen moeten doen? Het ging misschien heel anders in uw leven, ook in het achterliggende jaar, dan u gedacht. Of het ging niet anders, maar het ging, want u begon al met de zorgen in dit jaar. Het is verder gegaan met die zorgen. Maar kijk dan nog eens even naar vers 14. Begin van dat vers. En toen hij hen zag. Dat is meer dan zomaar zien geweest van de zaligmaker. Dat zien van de zaligmaker in deze geschiedenis. Dat is een zien geweest, vol liefde, vol ontferming. Dat deed hij toen, daar, richting die 10 mannen. Maar zo deed hij dat ook in het achterliggende jaar, ook in 2025. Juist in de nood. Juist in de moeite. Dat hij het gezien heeft. Dat hij ons en onze zorgen en de nood gezien heeft. En daarin nabij kwam. Troosten door zijn woord en geest. Dat onderstrepen we toch? Dat wat hier opkomt uit deze geschiedenis, dat is geen uitzondering. Maar zo kennen we de zaligmaker in zijn ontferming, in zijn barmhartigheid. Dat het roepen tot de zaligmaker nooit te vergeefs is. Want hij is de medelijdende hoge priester. Hij is, zo zingt Jesaja, de man van smarten. Die onze ziekte, onze plagen, een verwijzing naar de melaatsheid, op zich genomen heeft. Op zich genomen heeft om ze te dragen, om ze weg te dragen. Zo zien op hem. Zo dat roepen om zijn ontferming, dat is nooit te vergeefs. En daarom, ondanks alles wat er is, ook in de zorgen, ook in de moeite, toch dank daar. Omdat in de moeite, in de zorg, hij nabij was en gedragen heeft. En dan is het door de tranen heen toch een lofprijzing. Dan is het met een gebroken stem, maar wel een aanbidding. Om toch de Heere te danken voor alles wat hij heeft gegeven. Waar danken we dan voor? Danken we dan voor een uitredding? Danken we voor alles wat we ontvangen hebben? Dankte deze man in deze geschiedenis voor de genezing? Uitkomst? Dat is het uiteindelijk niet geweest. Want de diepste grond, die vinden we in het slot van onze schriftlezing. Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u genezen? Staat er niet. Uw geloof heeft uitkomst gegeven? Uw geloof heeft u behouden. Behouden. Uiteindelijk de diepste grond, dat wat de drager is voor de dankbaarheid, is niet een tijdelijke uitredding, niet een tijdelijke zegening. Zelfs niet een genezing van een ernstige ziekte. Maar dat is dat de Heer het draagt tot in eeuwigheid. Dat hij meegaat. Alle seizoenen van het leven. Dat hij draagt en ondersteunt in het leven, maar ook als het sterven komt. Die diepste grond waar Christus van spreekt in het leven van deze man. Wordt dat niet prachtig samengevat in onze belijdenis? Begin van de catechismus. De enige troost in leven als in sterven. Dat ik met lichaam en ziel, zowel in het leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor. Maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft en mij uit de heerschappij van de duivel verlost heeft. Hij die mij bewaart, door het leven draagt, alles geeft wat ik nodig heb, ja, daarin meewerkt. Alle dingen moeten meewerken tot mijn zaligheid. Daarom, ondanks alles, desondanks alles, of juist daarom, ook vandaag, dankdag. Amen.